Maartje Willems schreef een gids vol oplossingen voor luxe problemen van de gemiddelde dertiger. Straks in Nooit meer slapen is zij te gast in de rubriek Open Kaart. En onlangs verscheen het nieuwe boek van Dave Eggers, getiteld De Monnik van de Mokka. De recensenten hebben hun sterren al uitgedeeld, maar wat vinden u en wij er eigenlijk van? Straks bespreken we het in Oordeel zelf. En dit uur zit tegenover mij schrijver Oscar van den Boogaert. Hij schreef talloze romans en toneelstukken die werden vertaald en verfilmd, schreef onder meerdere pseudoniems en werd door de Standaard uitgeroepen tot belangrijkste schrijver van zijn generatie. En nu is daar Kindsoldaat, de sleutelroman in zijn oeuvre, aldus van den Boogaert. De afgelopen weken dook de pers er bovenop, want in het autobiografische familie-epos doet van den Boogaert uit de doeken dat prins Bernhard zijn biologische vader is. Oscar, welkom.
Welkom. Ja, dank je.
Ik wil het straks hebben over de literaire kwaliteiten van het boek en de thematieken van het boek en van je oeuvre. Maar ik denk, we moeten het er toch maar meteen over hebben.
Ja.
Boekpromotie voor gevorderden noemde HP De Tijd het.
Echt waar?
Wow. Ja. Hoe ga je om met de kritiek?
Dit is nog geen kritiek, hè? De kritiek moet nog komen op mijn boek.
Nou, kritiek op de onthulling en zeggen dat je het doet als publiciteitsstunt, dat vind ik nogal fel.
Ja, het valt samen met het uitbrengen van het boek, maar ik vertel het ook nu pas omdat ik het in een boek heb kunnen opschrijven. Hiervoor was het te vroeg en ik wilde eerst voor mezelf het hele verhaal, dus 5 generaties teruggaan. Om die mensen die voor mij hebben geleefd en waar ik uit voortkom te begrijpen. En pas op het einde van het verhaal word ik geboren. Het gaat niet over mij, maar over wat aan mij vooraf gaat. Goed, en toen ik wist dat Bernhard mijn biologische vader was, dacht ik, en nu ga ik het ook vertellen. Want als het mij later gevraagd wordt, dan moet ik daar toch een antwoord op geven. En ik dacht, oké, een week voordat het boek verschijnt. Een goede interviewer van de NRC, waar ik me veilig voel, dan kan ik mijn verhaal vertellen. En de rest maakt me niet uit.
Oké. Dus ook dit interview maakt niet uit.
Dit interview maakt me alles uit.
Heel goed.
Want we kunnen fijn praten. Maar ja. Ik bedoel, als je het hebt over dat soort kritiek, dan daar ben ik niet gevoelig voor.
Oh, dat vind ik wel sterk.
Sterk. Dit is toevallig, of dit is helemaal iets waarvan ik doordrongen ben. En wat met mij te maken heeft, het is voor mij belangrijk om het te vertellen.
Ja.
En ik ben al lang genoeg onderweg om te weten dat het rondlopen met een geheim mij enorm hindert. En door dat geheim te kunnen delen, is het verhaal voor mij verteld. En ligt de kracht bij mezelf. Ja.
Voor wie het nieuws even niet volgde, wat is er precies ontsponnen tussen jouw moeder en prins Bernhard?
Een liefdesrelatie.
Ja, zij was secretaresse in Utrecht, begreep ik.
Zij was een mooie vrouw. Zij leefde in een omgeving waar ook de koninklijke familie een rol in speelde. En ze zijn aan elkaar voorgesteld en mijn moeder is mee gaan skiën. En ze heeft Bernhard ontmoet.
Wat kreeg jij daar als kind van mee, van deze relatie die ook nog voortduurde in het huwelijk met je ouders?
Wat ik meekreeg was, mijn moeder was heel ongelukkig. Ze was zwaar aan de drank. Ze was heel mooi, maar ze was ook heel horizontaal. Ze lag vaak op haar buik voor de televisie met een blad sterke koffie, calvados en bittere chocolade. Zonnebril op, laarzen aan. Ze sliep haar roes uit. Als ik uit school kwam, schonk ik haar glas in. Dus ik zag aan de ene kant een vrouw die ongelukkig was. Aan de andere kant had ik mijn vader die de prins adoreerde. Die ieder jaar ging marcheren voor de prins als ex-paracommando. Of als paracommando,
ja,
dat ben je voor het leven. En hij poetste de zilveren lijstjes waarin de prins pronkte. Dus mijn moeder had een kabinetje en daar zaten allemaal foto's in. Van haar kinderen, maar ook van de prins en van wintersportsituaties. Dus er was een derde man heel duidelijk. Of een tweede man bedoel ik, heel duidelijk in de familie aanwezig.
Nou, jij was misschien dan de derde man. Dus,
ik was de derde man.
Want je moeder kroop ook bij jou in bed.
Nou ja, dit is allemaal heel... klinkt allemaal zeer kort door de bocht, maar...
Ja, we gaan er ook wel meteen diep in.
Mijn moeder was... op een gegeven moment ben ik met mijn moeder alleen achtergebleven. Toen ik 14 was, 13 was. En vanaf dat moment volgde ik ook haar nachtritme. Ze leefde vooral 's nachts. En ja, ze stapte bij mij in bed. Als ze zich eenzaam voelde. En voor mij hoorde dat bij de realiteit van de nacht. Die een heel andere realiteit was dan die van de dag. En voor mij waren dag en nacht totaal gescheiden. Dat kwam nu bij elkaar. En dat is eigenlijk wat een trauma is. Dingen die... Je verhuist iets naar een andere bewustzijn en je brengt die dingen niet samen. Dus toen mijn moeder in die periode aan mij vertelde dat Bernard mijn vader was, heb ik dat niet kunnen in de realiteit beleven. Dat hoorde bij de nacht, dat hoorde bij angst, dat hoorde bij schuldgevoel. En dat geheim was niet alleen maar een geheim dat ik had, maar ook het geheim dat ik zelf was, waardoor ik daar geen afstand van kon nemen. En ik kon dat niet inzetten om er iets mee te doen. En ik wist dat mijn vader echt een kogel door zijn kop zou jagen als hij dit zou weten. En dat ik ook mijn zusjes, waarvan ik zielsveel houd, daarmee van me zou afdrijven. Dus ik werd volkomen in dat geheim opgesloten. En Bernard gokte erop dat dat geheim een geheim zou blijven. Zeker tot zolang mijn vader zou leven. En mijn vader, hij wist ook dat mijn vader hem zou overleven. Die kans was zeer groot en dat is ook gebeurd.
Ja. Het trauma is nu uit de realiteit of de nachtrealiteit naar het daglicht gebracht door jou. Ja. Door deze roman.
Ja.
Hoe voelt dat nu? Is het dan ook opgelost, dat trauma, of blijft dat voor altijd?
Ik voel me nu sterk. Ik voel me nu krachtig. Ik kan nu gewoon mensen in de ogen kijken. Wat ik nu de afgelopen week heb gedaan, is naar allemaal vrienden die ik eigenlijk in de loop der jaren los heb gelaten, of waar ik van ben weggegaan, om ze terug te zien en om dit te vertellen. Omdat het rondlopen met een geheim maakt je ook in je vrienden, in je vriendschappen eigenlijk maar half beschikbaar. Ik heb het gevoel dat ik toch niet helemaal eerlijk kon zijn, omdat ik voor mezelf niet eerlijk was. En dat vaderschap, het klinkt zo futiel op een bepaalde manier, van wat maakt het nou uit wie je vader is. Maar ik merk dat ik daar altijd enorme last van heb gehad. Het is alsof dat Bernard en mijn vader twee dingetjes in zo'n flipperkast waren, waar ik als balletje de hele tijd maar tussen zat heen en weer te gaan, zonder dat ik echt vrij die flipperkast door kon gaan. Ik zat daarin enorm gevangen. En ik heb al heel veel romans geschreven en ik heb dit onderwerp eigenlijk al op heel veel manieren proberen te benaderen, maar nooit zo volledig. En ik ben nooit het verleden ingedoken. Ik heb altijd een vlucht vooruit gemaakt naar een hedendaagse wereld, naar hedendaagse kunst, naar verlangen, naar een sprong vooruit. En mijn laatste roman in 2013 was dat. Het jaar dat mijn vader stierf, was ik echt alleen nog maar gevlucht in een onderwaterwereld, in de Golf van Napels, waarin ik een jaar lang heb rondgezwommen en honderden octopussen heb gevangen en gedood en kapotgeslagen en opgegeten. In die onderwaterwereld, dat was een soort ultieme vlucht. En het boek eindigt met de dood van de vader. En de zoon besluit dan om niet naar Nederland te gaan en zijn vader niet te gaan begraven. En hoewel mijn vader net gestorven was, maakte ik niet eens de link met mijn eigen vader. Ik dacht, ik schreef dat vrij onbewust. Maar uiteindelijk was dat voor mij, zoals ik het nu zie, wel een manier om te zeggen, hey, luister eens even, ik moet nu wel echt met mijn echte vader bezig zijn.
Ja, het is een hele ordinaire vraag, maar is schrijven dan ook een vorm van therapie voor jou?
Nou ja, schrijven is voor mij een manier om dingen uit te zoeken. Therapie, dat woord heb ik niet nodig, maar natuurlijk is het onderzoek. Onderzoek naar identiteit, onderzoek naar waar taal je kan brengen. Maar het is, ja, deze roman was voor mij eigenlijk een zoektocht naar de bron, mijn eigen bron, de bron van mijn familie, die ik probeerde te doorgronden. En het is me verbazingwekkend, voor mijzelf tenminste, gelukt om contact te maken met mijn voorvaderen.
Het is Een epos van anderhalve eeuw, meer dan anderhalve eeuw. Het omspant ook een stuk wereldgeschiedenis, de twee wereldoorlogen.
Ja.
Hoe heb je research gedaan hiervoor?
Ik wist veel uit verhalen. In onze familie waren veel verhalenvertellers. Er waren veel dingen die me zijn bijgebleven. En ik zat in Berlijn te schrijven waar ik woon. En er zit een heel Duitse component aan het verhaal. En alle antiquariaten waren in de buurt. En ik kon het ook mensen vragen. Maar ik heb niet heel veel research gedaan. Ik heb vooral geschreven. En ik heb eigenlijk geschreven in een roes zonder er al te veel bij na te denken. Het is er zomaar uitgekomen.
Oké, dus het is... We volgen vooral de vrouwelijke lijn. Maar je hebt wel de vrijheid genomen om die personages dan hun eigen karakter te geven. Of in jouw ogen. Of waren er beelden waar je door liet inspireren?
Nee, zijn al familieverhalen. Deze
mensen... Het
belangrijkste was een familiekasteel. Dat lag op de grens van Nederland en Duitsland in het noorden van Limburg. En dat kasteel fascineerde me omdat daar een Pruisische poort was en een Limburgse poort. En het idee dat je gewoon naar Duitsland kon lopen vanuit het kasteel en naar Nederland intrigeerde me. En mijn grootmoeder vertelde altijd het verhaal van een jongetje. Een oom of een grootvader, dat kon ik me niet meer herinneren. Maar die nooit iets had gezegd tot zijn vijfde. En op zijn vijfde opeens zijn mond opendeed. En toen vroeg je aan tafel, zal het spieten? En toen was het zo van, wauw, waarom heb je nooit dat gezegd? En toen antwoordde hij, bis jetzt war alles in Ordnung. Dus dat idee dat er een Duits jongetje was, een Duits sprekend jongetje op dat kasteel, en dat hij nooit zijn mond open had gedaan. En ik heb daar eigenlijk al mijn hele schrijverschap mee rondgelopen met dat jongetje. En op een bepaalde manier ben ik ook zo'n jongetje. Ik heb ook heel lang daarover gedaan om bepaalde dingen te zeggen. Sowieso als kleuter. Ik ben opgegroeid in Suriname. En toen ik in Nederland kwam als vijfjarige, moest ik eigenlijk nog leren praten. Ik kon alleen maar klanken uitstoten. Maar ook nu bijvoorbeeld, ik ben nu 53. Nu vertel ik gewoon wie mijn vader is. Dat is toch ook wel vrij laat.
Nou ja, je hebt gewacht tot je ouders overleden. Waarom ze niet te grieven? Dat lijkt me redelijk klassiek.
Ja, maar toch is het de vorm van niet praten en op een dag je mond open doen.
Voelt dat als de laatste ketenen van kinderlijkheid afwerpen dan?
Ja, ik kan nog heel duidelijk een situatie herinneren waarin ik, toen mijn moeder op sterven lag, of een paar maanden voor haar dood, dat Bernard er was en dat ik met hem en mijn moeder samen was en dat we heel erg emotioneel waren met elkaar. En dat ik op dat moment zo ongelooflijk angstig was.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 25, notabene. Ik was mijn eerste roman aan het schrijven. Maar ik kon op dat moment niet dat geheim doorbreken en tegen hem zeggen, luister, schrijf nu op een papiertje dat je mijn vader bent. En het bleef maar in deze metaforische wereld een gezinnetje van drie mensen. En toen hij is weggegaan, is hij weggegaan. Een paar maanden later is mijn moeder gestorven. En toen ben ik echt naar mijn vader toegerend, omdat ik iemand nodig had. En ik heb toen de jaren daarna echt mijn vader geprobeerd tot mijn vader te maken. En ook van hem te houden en om hem gelukkig te maken. En ja, dat heeft tot 2013 geduurd.
Ja, want het is eigenlijk een dubbele afwezigheid in je leven, lijkt wel. Omdat je, je niet-biologische vader, dan de vader waar je bij bent opgegroeid, veel weg was als militair.
Ja.
Je moeder kleineerde hem ook als hij thuis was.
Ja.
En
Het is een soort afgrond onder een afgrond. En dat is de basis eigenlijk van mijn angsten geweest. Dus ik heb enorme last van nachtmerries gehad altijd. En schreeuwen in mijn slaap. En dat is eigenlijk pas sinds ik met deze roman begonnen ben opgehouden. Maar het was echt die angst van alsof er niemand, als je je vader niet omarmt, als je je vader niet erkent, dan zweef je een beetje als man en als kind of als mens. Mijn moeder, ja, dat wist ik wel, ook al was zij een heel vloeibaar, alcoholistisch, verlangend wezen. Maar die vader van mij, die kan ik nu pas een beetje, daar kan ik nu echt krachten aan ontlenen. En ik ben ook heel blij om het te kunnen vertellen. Heel blij, want Ik denk dat dat een heel mooie liefde is geweest tussen die twee mensen. Ik denk dat ze heel erg gelijkend waren in de zin van... soeverein in de zin van... ja, wij zijn onafhankelijke wezens, wij kunnen ons alles permitteren. Wij hebben recht op ons tweepersoons tunneltje. Het waren niet van die keurige mensen. Dus echt wel mensen die een geheime agenda hadden. En dat vind ik heel positief.
En een rijksgevoelsleven.
Een zeer rijksgevoelsleven, ja. Maar gebruikmakend van vrijheid bedoel ik ook. Hè? Dus pervers in de zin van... oké, je vrijheden toestaan die andere mensen je niet toestaan. Ik denk dat je als mens niet moet wachten op het moment dat de ander zegt... dit mag je doen. Je moet als mens je eigen weg gaan en je eigen op een bepaalde manier aan je trekken zien te komen. Je moet je daarin niet afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen. En zij hebben dat niet gedaan.
Neem je het je moeder niet kwalijk dat ze niet bij je vader is weggegaan? Dat ze echt helemaal voor Bernard zou zijn gegaan?
Maar dat kon ze niet, want ik bedoel, dat was het hele verhaal. Het was geen alternatief. Ze kon alleen maar een tweepersoons tunneltje met hem hebben. En daar is ze zo ongelukkig van geworden. Dus mijn vader was gewoon het dekmantel, maar misschien ook wel de man van wie ze hoopte dat hij haar gezond zou maken. Hij was een sportman, een gezonde man, een redelijke man. Iemand die liever wilde kamperen dan naar een duur hotel gaan. Ja, dat sprak haar natuurlijk wel aan, maar het maakte haar niet gelukkig.
Speelgoed, dat is ook speelt een belangrijke rol in de roman. Het is het begin geweest van je schrijfproces, heb ik begrepen. Een hutkoffer die je opendeed en dan vond je je oude speelgoed. En het eerste inleiding gaat over dat speelgoed.
Ja, nou ja, de inleiding is...
Oom Frans.
Ja, je had het net over die dubbele afgrond of die verborgen vaders. Maar in mijn verhaal was er nog een derde vader die afwezig was. En dat is een krankzinnig verhaal. Maar ik had dus een peetvader, dat was de jongste broer van mijn moeder. En ze had een heel slechte band met hem. Hij was de dissident in de familie. Hij is weggegaan, hij is ver weggegaan. En mijn moeder heeft gedacht toen ik geboren werd... omdat hij in het land was, word jij de peetvader van Oscar. En dat heeft hij heeft ja gezegd en hij heeft mij vastgehouden bij mijn doop. Maar vervolgens is hij weer weggegaan. En 2 jaar geleden... kreeg ik een briefje aan de bezige bij van hem... waarin hij zei, Oscar, ik ben weer terug in Nederland. Ik ben je peetvader. Ik zou graag het Humpty Dumpty Circus willen terug hebben... en de Pruisische Soldaat en de Märklin-trein. En ik was al bezig met deze roman. Ik was al in dat familiekasteel, notabene. En ja, was met dat speelgoed bezig. Speelgoed fascineert me. Speelgoed is voor mij een metafoor voor natuurlijk... voor waar ik zelf mee gespeeld heb... maar ook waar al die kinderen mee gespeeld hebben. En spelend ben je bezig met de toekomst. En in de toekomst ben je eigenlijk aan het realiseren... wat je al spelend hebt bedacht. Ik bedoel, om maar kort door de bocht te gaan... dit is een beetje een principe zoals ik het zie, wat spelen is. En toen dacht ik, nou, zeg peetoom... jij krijgt helemaal niet je speelgoed terug... Maar deze roman kan ik wel aan je opdragen. Want eigenlijk ben jij wel een belangrijke figuur in dit verhaal. Omdat jij als dissident bent gevlucht voor deze familie. En ik heb me altijd wel verbonden met je gevoeld. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met die peetoom die er nooit was. Andere kinderen hadden peetooms die iedere verjaardag... met iedere nieuwjaar op bezoek kwamen. Maar ik had een peetoom die er nooit was. En dat kreeg voor mij een soort abstracte, geweldige waarde. Zo van, wauw. Ja, bijna als hedendaagse beeldende kunst, als een abstract schilderij. Wauw, een soort superpeetvader. En die afwezigheid heb ik echt gevuld met 600 pagina's roman.
En waarom zou hij dat speelgoed terug willen? Waarom heeft hij toch die hang naar dat kinderlijke onschuld? Hij heeft ook een creatief beroep, begreep ik?
Hij was acteur, ja.
Ja. Voel je hem ook daarom verwant, dat hij ook een creatieve inslag heeft?
Natuurlijk, hij was de dissident, hij was de kunstenaar. Dat terug willen gaan naar speelgoed, ik vind het zo mooi. Hij is zo kwaad geweest op die familie. Die familie heeft hem zo ongelukkig gemaakt. Heeft hem nooit erkend, heeft hem altijd de artiest genoemd, laatdunkend. Maar dat hij op zijn oude dag dat speelgoed wil weer zien. Dat speelgoed waar zijn ouders en grootouders mee gespeeld hebben. Hè? Want het is 19e eeuw speelgoed waar ik het over heb.
Je hebt het nu ook bij je, toch?
Ik heb iets bij me, ja. Zal ik je straks laten zien. Maar dat zo'n oude man dat speelgoed wil hebben... betekent gewoon toch dat hij wil toch eens iets van geluk nog ziet in dat begin van zijn leven. En dat is natuurlijk heel mooi.
Maar je poseert ook in de NRC met dat soldaatje, dat Pruisisch soldaatje, ja, op je schouder.
Ja, dat heeft de fotograaf gevraagd. Van waar is het soldaatje? En ja, toen zat het op mijn schouder.
Ah, oké. Okay. Dus het is geen doelbewuste manier om hem te tarten.
Nee.
Zo klinkt het nu wel. Dat ik denk, ach, waarom gun je die oude bejaarde man niet zijn speelgoed?
Nee, het was iets heel eigenaardigs met hem. Dus hij schreef mij en we maakten een afspraak. En op een gegeven moment belde hij me op dat ik de afspraak was vergeten. En ik was die afspraak echt vergeten. Ik had het afgesproken op een maandag om naar dat bejaardentehuis te gaan in Nederland en vanuit België. En ik ben het vergeten. Dus blijkbaar zat het zo. Ik weet niet of het wraak was, maar het was een heel onbewust proces. Maar ik heb hem laten zitten. En daarna heb ik hem ook nooit meer gezien. En die oude man, die was nooit mijn peetvader. Dus waarom zou ik dat speelgoed aan hem teruggeven?
Nou, omdat je je erkent met hem als kunstenaar.
Helemaal niet.
Je zegt net, ik voel me verwant aan
hem.
Nee,
ik dacht, ik geef de artiest van de familie. Ik draag die roman aan hem op.
Dat vind ik nogal wat. Hoe lang heb je eraan geschreven?
Ja, een paar jaar.
De sleutelroman draag je op aan iemand,
ja,
die je
die
nooit
er
hebt
niet
ontmoet?
Meer is. Ja.
Maar hij leeft nog, toch?
Hij is een half jaar geleden gestorven.
Ah, oké. Okay. Ja.
Dus drie afwezige vaders.
Ja. Een roman is gemaakt van het kwaad, zoals een tafel van hout, zei de Franse schrijver Julian Green ooit. Dat is een citaat uit een column van je.
Ja. Ja.
Ben je wraakzuchtig?
Nee. Nee, maar ik ben wel op zoek naar. Als ik een roman schrijf, gaat het niet over moraal of gaat het niet over goed of kwaad. In principe. Maar ja, je maakt kennis met al deze mensen die ook hele moeilijke en verschrikkelijke kanten hebben. En die eigenlijk hun kinderen daarvan een slachtoffer maken. En dat wordt gewoon voortgedragen in volgende generaties. Ik vind het heel fijn om ontdekt te hebben voor mezelf dat een verhaal in je leven een oud verhaal is. Dat het niet zozeer het verhaal van je ouders is, maar dat je verder terug moet gaan. En die lange lijn, die heb ik voor het eerst kunnen vasthouden. En die lange levenslijn, die heb ik in beeld kunnen brengen. En je zei net dat het vooral vrouwen zijn in het boek. De perspectieven liggen inderdaad bij een aantal vrouwen. Bij vier vrouwen in vier generaties. Dat klopt wel. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen waarnaar verlangd wordt. En mannen ook waar veel in geprojecteerd wordt.
Nou, het is niet de eerste roman waarin je familie-epos langs de vrouwelijke kant beschrijft. Is dat misschien ook een feministisch gemotiveerd door jou? Je denkt, er moeten meer vrouwelijke helden in de literatuur?
Nee, dat is echt een verschrikkelijke opmerking. Ik bedoel, dat mag jij zeggen hoor.
Misschien
maar
is dat wishful thinking van mijn
dat
kant.
Dat is zo alsof je op een soort. Nee. Ik ben opgevoed door een vrouw die mij dwong om mij in haar te verplaatsen. Een alcoholiste, narciste, wat wil je nog meer? En mijn manier van overleven was om haar te begrijpen. En ik ben als kind gedrild om in dat begrip, om me in dat begrip te nestelen en om vanuit haar te voelen. En dat was gewoon een fulltime opleiding. En ik ben heel goed in me in vrouwen verplaatsen. Ik denk dat wel. En ik kan daar woorden voor vinden. En ik kijk naar mannen toch heel erg vanuit het vrouwelijke perspectief. Dat klopt. Is dat feministisch?
Misschien is het een bijkomstigheid, maar niet de eerste drijfveer. Dat kan heel goed.
Ja, er zijn veel.
Het is gewoon vaak als een familie-epos, zeker als het over de wereldoorlog gaat, wordt het vanuit het mannelijke perspectief beschreven. Omdat dat doende beroepen zijn die vaak invloed hebben op de wereldgezien. Maar wat interessanter is aan vrouwelijke personages, ook in deze roman, is dat ze in een keurslijf zitten van verwachtingen.
Ja.
En ook zichzelf daarin laten draaien, gewillig. Ja. En daar uiteindelijk de consequenties van moeten maken. Dus dramatisch gezien zijn het interessantere personages, vind ik.
Ja, ik zou de mannelijke perspectieven in andere romans wel willen uitwerken, hoor. Van deze, in deze, die in deze roman voorkomen. Er is bijvoorbeeld een jongen die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Duitsland gaat en dus later die nazi wordt. een heel naïeve figuur die eigenlijk veel meer geïnteresseerd was in het vaandel dat hij ooit van zijn overgrootvader heeft gekregen. Die nog in de Spiegelzaal in Versailles heeft gestaan toen de eerste Duitse keizer werd ingehuldigd met dat vaandel in zijn hand. Dat vaandel is in onze verkleedkist terechtgekomen. En het idee dat er zo'n vaandel werd overgedragen van generatie op generatie. Eerst was dat vaandel versleten geraakt door al die veldslagen die geleverd waren door de Duitsers, winnend op de Fransen en dan uiteindelijk aankomend in Parijs. bij de inhuldiging van de keizer nog een beetje mee gewapperd. Maar later dus in de verkleedkist in dat kasteel en later door al die generaties spelende kinderhanden gegaan. Dat is natuurlijk interessant hoe een historisch feit verspeeld wordt bijna door kinderen en ook een hele andere betekenis krijgt in de loop der generaties.
Ja, prachtig hoe geschiedenis ook een stuk speelgoed wordt in kinderhanden.
Ja. En hoe in het kinderspel geschiedenis wordt nagespeeld. Hè, de soldaatjes, de veldslagen, ja.
De kinderen in het boek hebben allemaal een vrije opvoeding, redelijk harmonieus en niet echt traumatisch. En vaak zijn ze ook heel slim en hebben ze mogelijkheden om dat te ontplooien. En dan worden ze verliefd. En laten ze alle ambitie varen. Staat alles in dienst van die liefde, lijkt wel. Nora, het personage wat dan gebaseerd is op jouw oma, wilde eerst bij de nonnen, omdat ze uit het keurslijf van de verwachtingen van de gemeenschap wilde. Ja. Daarna wilde ze studeren, maar breekt de Eerste Wereld uit, oorlog uit en legt zich toe op ziekenverzorging. En dan heb je Elsie, haar dochter, jouw moeder, is net zo dwars en brutaal als zij. Het lijken wel. Ik vond het ook wel tragische karakters. Ze hebben alle mogelijkheden om zich in te zetten in de maatschappij. In de eerste tekenen van emancipatie. Dat zien ze ook om elkaar om zich heen. Vrouwen die De Werkende Vrouw lezen, bijvoorbeeld het tijdschrift.
Ja.
En toch zo'n slaaf van de liefde worden.
Ja. Ik denk dat mensen tot de mensen worden die ze worden door omstandigheden ook. Hè? Mijn grootmoeder die trouwde met een man die in Leiden rechten studeerde en bij zijn eerste schermles in 1914, hè, mijn grootvader, de punt van een floret in zijn oog kreeg. En langzamerhand verlamd is geraakt aan zijn rechterlichaamshelft verlamd is geraakt. Dus ze had een verlamde echtgenoot. En ze moest oplossingen vinden om kinderen te maken. En kon dat met die tweelingbroer doen in mijn roman. En zo wordt hun leven soms beïnvloed door gewoon feitelijkheden. Door oorlogen die uitbreken door een man die verlamd raakt in dit geval. Tragisch. Ik vind deze vrouw uiteindelijk helemaal niet tragisch. Ik vind vrouwen tegenwoordig heel tragisch die fulltime carrière maken en fulltime geen tijd hebben om aan zichzelf toe te komen. En fulltime 40 zijn geworden en diep ongelukkig en burn-out. En ik weet niet, tragiek is overal. Ik geloof dat tragiek, als je dat wil, is waarneembaar zelfs bij jezelf. En dat is ook helemaal niet erg. En als romanschrijver kun je die tragiek benoemen. En ik geloof niet in neergaande spiralen of zo. Ik geloof niet dat mensenlevens gedoemd zijn om te mislukken. Helemaal niet. Maar de zwaarte van het bestaan wil ik in een roman wel kunnen beschrijven. En het liefst op een lichtvoetige manier. Zodat je er ook nog bijna om kan glimlachen. Niet uit cynisme, maar meer vanuit zo herkenbaar. Dat is nu eenmaal de tragiek van het bestaan. En dat is ook heel mooi. En dat is ook heel menselijk. En dat is mooi om te kunnen delen. En om dat te kunnen lezen.
Nou, dat is zeker ook de kracht dat je ziet hoe ze. Het zijn geen grote misstappen, het zijn geen grote trauma's. Je denkt, die oorlog breekt uit. En nu gaat die hele familie naar de Filistijnen. Maar het is de punt van een floret tijdens de schermles die de tragische wending in het huwelijk teweeg brengt. Dat is natuurlijk heel verdrietig.
Mijn grootvader vertelde, of mijn grootmoeder vertelde altijd, die grootvader die was een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Hij woonde in Nederland notabene, neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar hij werd geraakt door die floret door een Belgische student die gevlucht was uit Leuven voor de Eerste Wereldoorlog. Dus als er geen Eerste Wereldoorlog was geweest, was die student niet naar Leiden gevlucht en was mijn vader niet door die floret geraakt. Dus dat is het lot van de geschiedenis of van het lot van het lot, ja.
Het lot van het lot, dat is een mooie ondertitel. Ik vind de opvoeding van de kinderen zo vrij. Ze zijn redelijk vrij van religie. Ze zijn brutaal. Ze kunnen echt hun weerwoord houden tegen hun ouders. Iedere generaties. Het is wel redelijk liefdevol, maar ook wel brutaal. En ik vroeg me af, is jouw opvoeding ook zo vrij geweest?
Natuurlijk. Ik ben geboren in de jaren 60. Vrij, ik weet niet of dat zo is. Dit is een aristocratisch milieu dat ik beschrijf. Dat is een heel geïsoleerd milieu. Waarin kinderen gewoon een leskamer hadden. Waarin ze gewoon privéles kregen. Het was een geïsoleerd milieu in de zin van... ze hoefden niet te werken om geld te verdienen. Ze leefden sowieso wel. En hadden dus ook fulltime tijd om na te denken over van alles en nog wat. Vrijheid, poëzie, gemenigheden. Er was dédain naar de wereld toe. Het waren helemaal niet van die mensen die zo aardig over iedereen waren. Die mensen bestaan ook. Maar zij niet. Ik denk dat mijn grootmoeder zei altijd, komt dit allemaal in één hemel. Dan gingen we notabene naar de kerk. Maar ze bedoelde, laat ons een hemeltje voor onszelf hebben. Dus die onuitstaanbare kant, daar zat ook heel veel humor in. En ik vind dat ook heel mooi dat je zo onafhankelijk kunt denken. Dat je zo vanuit jezelf naar de wereld kunt kijken op zo'n manier. Ik doe het zelf niet. Ik hou van alle mensen. Maar dat zou ook slecht durven zijn, vind ik heel mooi. Ik word er niet goed van dat mensen zichzelf alleen maar aan het stroomlijnen zijn naar een soort redelijkheid en moraliteit. Terwijl ik denk dat er ook addertjes onder het gras zitten. En ik vind de slechtere kanten van mensen even boeiend. En ja, als ik het heb over Bernard en mijn moeder en het heb over hun tweepersoonstunneltje, bedoel ik ook dat iets wat verboden is, iets wat eigenlijk niet mag, ook heel mooi is.
Ik neem aan dat jij dan de eerste generatie was die niet op een leskamertje...
Ja, natuurlijk, dat bedoel ik. Dus ik zat gewoon op school. Ja.
Maar toch met die paplepel van dédain, eigen milieutje, eerst...
Nou ja, dat is misschien...
Uit het hemeltje neerdalend.
Dat was heel dubbel, ja.
Ik denk dat heel pittig voor jou moet zijn geweest.
Ja, dus het gevoel... dat je nog tot een oude wereldorde behoort, terwijl die eigenlijk helemaal niet meer bestaat, is natuurlijk heel wonderlijk. Mijn vader was een man in uniform. Mijn zogenaamde vader. De prins was de prins. Mijn moeder was gewoon de moeder uit dat milieu dat gewoon zichzelf kapot dronk. Er kwam nog een aartsbisschop op bezoek ook. Dus er waren veel uniformen en
de aartsbisschop was eigenlijk een beetje de familiepsycholoog.
Was de familiepsycholoog die als hij het huis had verlaten ook werd zwart gemaakt. Hè? Dus het was de pieteit was zeer, zeer kortstondig. Dus ik heb veel gezien. Ja. Veel kantjes aan mensen. En ik heb in deze roman echt een milieu willen beschrijven die vasthoudt aan de oude wereldoorlog, maar langzamerhand in de moderne tijd terechtkomt. En hoe schijnend dat is. Uiteindelijk liggen ze vooral met elkaar in bed. Het is zo dat ook mijn moeder heel lang met mijn grootmoeder in bed heeft gelegen. Dus het was helemaal niet zo raar dat mijn moeder bij mij in bed stapte.
Want een kind was er ook om jou te troosten. Een kind was niet per se, had niet een eigen identiteit. Was dat niet ook juist een opvatting uit een oude generatie?
Ja.
Dat een kind niet een eigen identiteit heeft, niet een eigen willetje.
Ja, dat klopt. En dat heb je goed gezien. Ik denk dat de mensen in dit boek allemaal niet van elkaar begrensd zijn. Omdat ze niet in een volle begrenzing werden waargenomen.
Ze vloeien als het ware in elkaar over.
Ze vloeien in elkaar over. Ze nemen elkaars plaats in hier en daar.
Is dat ook het punt wat je wil maken? De toekomst en het verleden vloeit in elkaar. En jij bent uiteindelijk het resultaat van jouw hele geschiedenis.
Ja?
Ja.
Denk het wel.
Nou, heel kort gezegd.
Dat is het punt dat jij voor mij formuleert. Ik schrijf niet een boek om een punt te maken. Ik schrijf een boek bijna vanuit een roes om iets bijna te kanaliseren wat in mij zit. Al deze mensen die door mij heen stromen. Maar ja, uiteindelijk kom ik tevoorschijn op het einde van dit boek. En Ik ben het resultaat van dat alles, ja.
Heb jij ooit een kinderwens gehad?
Sinds ik dit verhaal naar buiten heb gebracht... je zult het niet willen geloven, het klinkt allemaal zo fantastisch... maar sinds ik dit nu, sinds een week... dit is een week geleden dat ik bij Jinek... dit verhaal vertelde... kan ik me wel voorstellen om kinderen te hebben. Ik kon dat me nooit voorstellen. Maar nu dat vaderprobleem is opgelost... ziet de wereld er voor mij wat dat betreft anders uit...
Nou, je hebt wel duidelijk opvoedkundige ideeën ook regelmatig in je columns.
Nou ja.
Ik wil je even citeren. Je moet je identiteit veroveren. En dat is een langzaam proces. Het is niet even naar IKEA gaan en klaar is Kees. Wat mensen mooi maakt, is de weg die ze hebben afgelegd. Een weg vol hobbels en putten. Zeg liefje, wil je een jongetje of zijn of een meisje? Houd toch op, zeg. Dat gaat dan over dat kinderen deze tijd zo veel als, nou ja, als eigen identiteit worden gezien en gezegd. Wat wil je liever? Dit of dat?
Ja.
Wat wil jij?
Ja.
Dat... Ik heb ook het idee dat het aan jou niet heel erg gevraagd werd. Dat het misschien helemaal niet geen kwaad had gekund... als het wat vaker aan jou gevraagd werd.
Ik heb uiteindelijk precies gedaan wat ik wilde. Ik denk dat je... Ja, ik word heel melig van die ouders... die de hele tijd naar hun kind zitten te kijken... en 100.000 vragen stellen aan dat kind wat dat kind wil. Ik denk dat kinderen... vooral willen horen wat de bedoeling is. En je kunt ze wel af en toe vragen wat wil je... maar je moet ze niet de oren van het lijf vragen met wat wil je. En ik word heel moe van heel veel ouders om me heen... die eigenlijk niet eens meer zichzelf afvragen wat ze willen... omdat ze alleen maar bezig zijn met wat dat kind wil. En dat kind kan nog niks willen omdat het nog zo weinig weet van zichzelf. Dus je moet een kind vooral confronteren met dingen... ze dingen laten zien, ze motiveren... maar niet alleen maar vragen wat wil je.
Je hebt al eens gezegd, ik ben gaan schrijven om mezelf een identiteit aan te meten.
Ik heb net gezegd dat ik ben gaan schrijven omdat ik geen identiteit had. Ik had geen eigen... Ik was alleen maar me in andere mensen aan het verplaatsen. Als ik niet thuis was om me in mijn moeder te verplaatsen... zat ik op school in de lerarenkamer in de pauze om me in de leraren te verplaatsen. En mijn favoriete onderwerpen waren hun echtscheidingen of hun politieke keuzes. Maar ik wilde begrijpen waarom ze waren zoals ze waren. En als je dan... Ik heb recht gestudeerd en Frans en ik kwam op een advocatenkantoor terecht. Ik was 24 en het was het begin van een fantastische carrière misschien... Maar ik dacht op dat moment, ik ben niemand. En ik had ook mijn eerste roman in 3 maanden klaar. Want ik moest gewoon opschrijven om iemand te zijn. En dat boek ging niet over mij. Ik verplaatste me niet in mezelf. Ik verplaatste me in anderen. Maar ik leerde dat door je in anderen te verplaatsen... je ook iemand kunt zijn, als je het tenminste opschrijft. Dan ben je de schrijver. Dus dat is hoe ik het heb gedaan.
Over de afwezige Peter ook, maar de artiest werd redelijk laatdunkend gedaan. Was schrijver wel een beroep waar met goedkeuring naar werd gekeken vanuit jouw milieu?
Mijn moeder heeft het niet mee kunnen maken. Die was, op haar ziekbed heb ik haar het manuscript laten lezen. En ze was zo narcistisch dat ze alleen maar kon zeggen: dat talent heb je van mij. Dus er was wel. Ja, er was
toch blijven... een waardering van talent dan.
Ja, waardering. was een waardering van talent. En mijn vader die was uiteindelijk toch heel blij met wat ik deed. Al maakte hij zich enorme zorgen dat ik er niet van zou kunnen leven. En toen bleek dat dat wel kon. Was hij daar wel heel trots op. Hij was gewoon bang dat ik zou verkommeren als schrijver.
Het was ook een rechtgeaarde vader eigenlijk.
Hij was rechtgeaard, maar hij was vooral heel... bang en heel Hij zei altijd, ik heb gevochten voor de vrijheid. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog als paracommando in Indië gevochten. Opgeleid in Schotland, naar Indië gegaan. Ik heb gevochten voor de vrijheid. Jij bent alleen goed in het uitleven van je vrijheid. En dat was een interessante discussie tussen mijn vader en mij. Dus de man in uniform die precies doet wat hem wordt opgedragen. Die zelfs een kind laat verwekken bij zijn meerdere, namelijk de prins. Zegt dat hij gevochten heeft voor mijn vrijheid. Ik zit gevangen in mijn geheim. Ik groei op in een generatie die bang moest zijn om seks te hebben als homoseksueel. Want AIDS was net uitgebroken. Ik voelde me helemaal niet zo vrij en vond... zijn vrijheid waarvoor hij gevochten had misschien wel veel makkelijker... omdat hij een duidelijke tegenstander had en ik niet. Dus dat was ook wel een discussie tussen ons... Wat is, hoe makkelijk was het voor jou en hoe moeilijk is het voor mij? Of wat is die vrijheid die je mij hebt gegeven?
Maar wel waanzinnig dat je dit soort gesprekken hebt kunnen voeren.
Ja.
Dat is niet veel mensen gegeven, lijkt me.
Nou, met weinig mensen hebben een militair als vader die beweert dat hij gevochten heeft voor jouw vrijheid. Ik vind het nogal een mededeling.
Nou, zeker. Ja, ja. Dan moet je nogal invulling geven ook daaraan.
Ja.
Je bent al jaren gelukkig in de liefde met acteur Steven van Watermeulen. Jullie schrijven ook samen onder het pseudoniem Emmanuel Lip.
We hebben dat eens gedaan. Hè? Dat was een eenmalig project, al 10 jaar geleden of zo, ik weet niet. We hebben een keer een boek onder mannelijk pseudoniem gepubliceerd, Emmanuel Lip. En een boek onder vrouwelijk pseudoniem, Pearl Sweetlife. Dat ontstond omdat... ik ben een schrijver, hij is acteur. Toen ik hem leerde kennen in de trein, zei ik... acteurs zijn mensen zonder tekst. Nu heb je eindelijk tekst in je leven. Ik ben toneelstukken voor hem gaan schrijven. Maar in de loop der jaren ontdekten we dat we wel samen verhalen konden maken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, voor mij als schrijver is experiment belangrijk. Ik ben niet iemand die iedere keer hetzelfde boek schrijft. Ik wil ook uitzoeken wat te schrijven is en ook wat identiteit is. En wat misschien het hebben van een gemeenschappelijke identiteit met iemand anders als schrijver zou kunnen zijn. Dus voor mij en voor hem ook was het een literair experiment. En voilà, Emmanuel Lip en Pearl Sweetlife.
Ik denk dat het ook een soort artistieke samensmelting is. Als dit boek gaat over een samensmelting van verleden en heden, dan is het samenwerken met een geliefde een artistieke samensmelting.
Ja, het was een artistieke samenwerking. Uittesten tot hoe ver symbiose gaat. Daarna hebben we wel ontdekt dat het voor een relatie beter is om uit die symbiose te stappen en ook om uit die samenwerking te stappen. Maar het was wel heel belangrijk voor ons om dat te hebben, om dat uit te zoeken, ja.
Was dat moeilijk om daar dan weer uit te komen?
Nee, het was fijn om daar uit te komen. Het was heel moeilijk om daarin te zitten. Op een gegeven moment, als geliefden, zelfs samen iets maken en daar geen afstand van kunnen nemen in dat hele werkproces, is gewoon heel... Je kunt de ander niet meer als een ander waarnemen. En dat is griezelig. Ik geloof toch dat een relatie is de ander als een ander zien. En ik geloof ook dat een relatie is, dat heb ik al vanaf het begin begrepen, dat je in een relatie elkaar eigenlijk telkens minder goed moet leren kennen. Als je elkaar leert kennen, is er meteen die herkenning en meteen dat gevoel van alsof het zo moet zijn, of alsof het eigenlijk het einde van de rit is, alsof het zo is. Maar daarna leer je elkaar minder goed kennen. En dat is denk ik het doel van de relatie. Dat de ander wordt degene wordt die hij moet worden. En dat je zelf dat ook mag zijn. En dat je dan toch nog samen kunt zijn. En daar verbaasd over kunt zijn. En ook van kan houden.
Hoe is het om naast elkaar te leven? Het is natuurlijk... Als acteur leef je ook in andermans verhalen. Nu ben je ook heel ver eigenlijk in je eigen verhaal ingeleefd, dan is de ander ook soms heel ver weg. Als jij anderhalve eeuw terug hebt zitten graven.
Ja.
Dat lijkt me best moeilijk.
Ja, als Steven... hij is altijd wel bezig met een rol. Hij is vaak 's avonds aan het spelen. Hij is altijd iets nieuws aan het maken. Hij praat daar met mij niet over. Ik maak mijn boeken en ik praat daar met hem niet over. Wij ontmoeten elkaar buiten onze individuele werkprocessen. Als er een première is, ga ik kijken. En als ik een boek heb geschreven, gaat hij het ook lezen. Maar daar houdt het bij op. Het is heel fijn dat je in een relatie allebei de ruimte krijgt om je eigen ding te doen. En dat niet te hoeven delen. Ik kom wel eens ergens om een lezing te geven en dan zitten collega-schrijvers van mij, die worden weggebracht door een vrouw. En een vrouw zit vooraan in het publiek en lacht om ieder grapje en applaudisseert. En daarna een drankje. En is het een taxichauffeur die de dronken schrijver weer naar huis voert? Dat lijkt me een schrikbeeld. Om je partner als publiek te hebben. Mijn partner is niet mijn publiek. Mijn partner is mijn partner. Is mijn... Ja, ik kijk er niet op neer als andere mensen dat doen, hè, met hun geliefde, maar ik wil mijn partner niet als taxichauffeur of als publiek in mijn leven. Of boekverkoper.
Ik heb iets gelezen. Als jullie in bed liggen, dan ziet hij iets op jouw schouder staan. Het woord guilty staat daar getatoeëerd.
Ja, dat staat er al heel lang getatoeëerd.
Was dat er nog voordat Steven in je leven kwam?
Ja, ja.
Waar ben je schuldig aan?
Nee, dit is een tatoeage die Douglas Gordon, een Schotse kunstenaar, op mijn schouder heeft gezet. Hij vroeg aan mij, wil jij deze tatoeage hebben? En ik zei ja. Guilty in spiegelbeeld is het, hè, op mijn schouder. En ja, dat is een werk van hem en het is iets wat op mijn schouder staat. En toen hij dat vroeg, had ik daar wel meteen verbeelding bij. De schuldomkering, hè? Het spiegelbeeld. Schuld is voor mij een onderwerp. Dat is, nu kan ik daar beter over praten, maar ik voelde me natuurlijk schuldig voor wie ik was. Ik voel me natuurlijk schuldig als kind van niet van zijn vader. Ik heb geprobeerd om me van mijn schuld te ontdoen. En dat heeft veel langer geduurd dan die tatoeage. Dat heeft namelijk tot nu geduurd, zo zie ik dat nu. Ja. Ik voelde me schuldig. Ik voelde me schuldig dat ik een vader had waar ik niet over mocht praten.
Is het allemaal daartoe te herleiden, toen al?
Ja, dat kun je toch wel voorstellen, dat vaderschap wel zeer wezenlijk is. En als je gewoon een geheim met een giflepel krijgt ingelepeld, en daar, ja, dat is natuurlijk bepalend. En het lichaam is een drager van heel veel informatie. En ik dacht het misschien niet met zoveel woorden, maar ik had wel mijn nachtmerries. En in 2004, notabene, het jaar dat Bernard is gestorven, heb ik in Berlijn, in mijn slaap, mijn arm door twee ramen geslagen. Dus ik werd wakker op een vrijdagavond om 11 uur. Ik had Eckhart Tolle gelezen of zoiets. Een van een heel spiritueel boekje. Ik had Griekse bergthee gedronken. Ik was niet gedrogeerd, om je dat duidelijk te maken. Ik werd wakker van de pijn onder het bloed. Rende naar beneden. Ik woonde boven een café. Meisje achter de bar viel flauw. Ik werd in een ambulance geschoven. Ik belandde op een operatietafel. Mijn arm werd dichtgenaaid, slagadelijke bloeding. Zijn hechtingen van 20 centimeter lang. Ik kwam de volgende dag thuis. De deur van mijn appartement stond open. Bloed overal. Ik kom in mijn slaapkamer. Mijn bed lag vol glas. Bloed. En de twee ramen direct naast het bed waren kapotgeslagen. En ik had dat gedaan.
En je woonde destijds alleen?
Ik woonde alleen in Berlijn. Ik had toen een DHD-stipendium. Ik woon in Berlijn. Ik had dat gedaan. Moet je je voorstellen dat jij dat bij jezelf doet, hè, in je slaap. Je slaap is toch een onschuldige plek, of de plek waar je in ieder geval jezelf niks kwalijk hoeft te nemen. Maar ik heb gewoon mezelf in mijn slaap verwond. Er was een enorme... In mijn lichaam zat een enorm gevecht. Ja, leverde ik een gevecht. En dat gevecht is natuurlijk zeer duidelijk te verklaren. Door wat ik je allemaal heb verteld. Mm-hmm. Dat was een van de eerste uitspattingen.
Zijn die dromen nu ook minder geworden?
Die dromen zijn... Dat geschreeuw is opgehouden. Maar dus de tatoeage met schuld en spiegelbeeld. En de situatie van jezelf verwonnen in je slaap. Hè? Een raam kapot slaan. Dat zijn ook gespiegelde ervaringen.
Ja.
En ja, ik geloof in symbolen. Heel erg. Ik denk dat je het leven kunt interpreteren zoals je dat wilt. Maar er zijn, ja, als je wilt, kun je dingen wel zien. Ja, dit was natuurlijk een duidelijke vingerwijzing.
Je moeder die dronk om haar pijn en verdriet te laten verdwijnen. Wat is jouw manier om te gaan met verlies en trauma?
Voor mij is schrijven een manier. Ik denk dat ik in mijn normale bestaan ben ik heel vrolijk en heel beweeglijk. En ga ik altijd op zoek naar het positieve. Maar in mijn schrijverschap kan ik gewoon ook de zwaarte aanraken. En ja, kan ik, hoewel mijn vorm vaak heel licht is, omdat mijn taal heel bewegelijk is en melodieus.
Ben je verslavingsgevoelig?
Ik ben verslavingsgevoelig. Ik denk dat ik wel verslavingsgevoelig ben, maar ik heb mezelf wel behoorlijk goed in de hand. Ja. Ik, 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 Ja, verslavend. Schrijven kan een verslaving zijn, bijvoorbeeld. Hè? Ik heb dit boek geschreven in een roes. Dat betekent dat ik gewoon jarenlang in één houding achter een tafel heb gezeten. Dat is een verslaving natuurlijk. Het is een totale overgave. Die op een gegeven moment niet zo gezond is. Hè? Want je verkrampt helemaal. Maar goed, dat is een manier voor mij om te kunnen schrijven. Maar vroeger had ik veel mensen in mijn omgeving die verslaafd waren, trouwens. Ik voelde me aangetrokken tot alcoholistische vrouwen en tot gedrogeerde mannen. Omdat ik hen begreep. Maar sinds een jaar of sinds mijn 40ste of zo ga ik alleen maar om met mensen die een beetje die gezond zijn. Ik ben niet meer geïnteresseerd in mijn rol van begrijpende figuur. Ik wil gewoon mensen om me heen die recht van lijf en leden zijn en mij ook kunnen waarnemen en die ik ook kan waarnemen. Maar niet die vermenging die ik zo goed ken en die ik eigenlijk voortzette vanuit de gewoonte.
Dus Griekse bergthee vanaf nu?
Nee hoor, helemaal niet. Maar die avond was dat Griekse bergthee. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, ja. Je switcht veelvuldig tussen uitgeverijen van pseudoniemen.
Nee. Oh ja.
Ja.
Vroeger van de uitgeverij. Ik zit al 10 jaar bij de bezige bij.
Ah, oké. Dus je bent nu op je plek.
Ik ben al heel lang op mijn plek. Maar ik begon toen ik in 1990, toen ik 25 was, bij Johan Polak. En dat was een uitgever met alleen maar dode schrijvers. Dus het was niet zo raar om op een gegeven moment van onder die grafsteen te kruipen.
Ja.
En naar een levende uitgeverij te gaan.
Maar waarom dan ook met andere namen spelen?
Dat waren die twee pseudoniemen die ik heb moeten gebruiken met mijn partner. Wij hadden een nieuwe naam nodig, want wij waren niet twee mensen. Wij hebben dat geschreven samen.
Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal.
Ik kwam even het NOS-journaal doorheen. Maar we gaan gewoon nog even door. We hebben nog even. Dus,
oh, dat kan, ja.
Ja, soms gebeurt dat.
Oké, goed. Maar snap je, wij hadden pseudoniemen nodig omdat wij samenkwamen in een schrijver. Dus we hadden dat nodig. Dus ik speel niet met pseudoniemen. Maar als je samenwerkingen aangaat, heb je misschien een nieuwe naam nodig.
Dat snap ik. Je zei, het schrijven is voor mij een manier om mijn identiteit te vormen, te heroveren,
ja,
eigen te maken. Nu met dit boek is de sleutelroman geschreven.
Ja, je noemt dat sleutelroman. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat heb ik zelf. Zo noem je het zelf. Heb je het in een eerder interview genoemd?
Nee, ik heb dat woord nog nooit gebruikt. Maar bedoel je, hier zitten alle sleutels van wie ik ben of wie mijn verleden is? Oké, ja. Want ik dacht dat de sleutelroman betekent dat iedere personage staat voor iemand die de lezer wel ook kent. Dat de sleutelroman was. Maar goed, in ieder geval. Deze roman bevat mijn DNA. Ja.
Ja.
Bevat alles wat ik me kan voorstellen, wat ik heb gevoeld. De families die ik heb gezien. De oude wereldorde, de nieuwe wereldorde. De geschiedenis die deze families heeft bepaald. En ook eens een algemeenheid. Hoe families universeel gezien functioneren. Hoe mensen verwoorden door de generaties heen. Hoe dingen die je meemaakt in je leven vaak al honderden jaren zijn voorbereid. Dit klinkt misschien heel erg overdreven, maar ja, aanwijsbaar. Ik moest gewoon een schrijver worden, omdat dit verhaal verteld moest worden.
Het is ook een soort hele nuchtere esoterie, bijna.
Kijk, schrijven is natuurlijk iets spiritueels en iets esoterisch. Het is iets literairs, het is iets praktisch, het is iets lichamelijks. Het is van alles en nog wat tegelijkertijd.
Hoe ben jij als schrijver? Heb jij al een lijn voor een volgende nu al in gedachten? Of moet je nu echt bijkomen van, nou ja, deze onthulling en deze?
Nou ja, die relatie tussen mijn twee vaders, hè, de adorerende vader en de autoritaire prins. Die relatie, het kameraadschap, de militaire kameraadschap, die gaat boven iedere relatie met een vrouw. Het verraad, de adoratie, heroism by association. Dat zijn dingen die me interesseren.
Zijn er al plannen voor een volgend boek? Of
ja.
Is dat ze?
Okay. Ik ben er al mee bezig.
Ja, want je bent een enorm productieve schrijver.
Nou, valt wel mee. Dit heeft 5 jaar geduurd. Ik moest even bijkomen.
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
Hoe heb je ontspant? Ontspannen?
Ik heb dit boek geschreven, maar ik moest gewoon... dat had de tijd nodig om dat hele vaderschapsverhaal... wat ook een groter verhaal is, hè? Dat wil ik nog even zeggen. Dit boek gaat ook over... Op een bepaalde manier is dit ook de geschiedenis van Nederland de afgelopen 150 jaar. En ook het Nederlands-Duitse verhaal, omdat ik het ook vanuit Duits perspectief vertel. Aan de andere kant van dat kasteel lag Duitsland per slot. Bernard is ook een collectieve vader. Hè? Het is niet zo dat... het is een universele figuur. Toevallig is het mijn vader, maar het is ook een universele vader. Een collectieve vader. En in die zin heeft het een goede plek in het boek. Ik heb nog geprobeerd om van deze man een generaal te maken. In een late fase in mijn roman heb ik gedacht... Prins gaat weg, wordt een generaal, maakt niet uit. Maar na een discussie met mijn redacteur had ze wel gelijk toen ze zei... Maar dat is toch jammer. Het is toch Bernard. Kom aan. En dat is toch iemand waar mensen wel verbeelding bij hebben. Dus hou hem erin. Ja.
Nou, dat vond ik ook wonderlijk. Dat, we weten allemaal dat hij inderdaad ook buitenechtelijke relaties had. En buitenechtelijke kinderen.
What's the point? Ja.
Dus het kan heel goed. Maar ik vind het mooi dat je zegt dat het een burgervader was.
Ja.
Want het werd hem wel allemaal vergeven.
Ja.
Het is niemand die zegt, oh, wat schandelijk. Of wat was het nou aan hem dat hem zo geliefd maakte?
Ik geloof dat hij bij heel veel mensen niet geliefd is, hoor. Maar wat hem geliefd maakte is... Bedoel, het was ook een zachte man. En het was ook een man die vrijheid op een bepaalde manier belichaamde. Omdat hij heel dandyistisch was. En heel mooi en vrij met zijn rare poedels en met zijn bloemetjes op. Dus het was ook iemand die, omdat hij zo was... gaf hij mensen ook de ruimte om ook vrij te zijn. Dat klinkt heel ideaal en dat is mijn ideaal. Beeld van hem.
Dat is een prachtige manier om in het leven te staan. Oscar, ik wil je heel erg bedanken voor het komen naar de studio. En ik heb genoten van je boek Kindsoldaat is nu overal verkrijgbaar.